Daarna lezen we uit het evangelie naar Lucas, 15e hoofdstuk, de versen 11 tot en met 32. En hij, dat is de Heere Jezus Christus, zeide: een zeker mens had twee zonen. En de jongste van hen zeide tot de vader: Vader, geef mij het deel des goeds dat mij toekomt. En hij deelde hun het goed. En niet vele dagen daarna, de jongste zoon, alles bijeenvergaderd hebbende, is weggereisd in een vergelegen land en heeft al daar zijn goed doorgebracht, levende overdadiglijk. En als hij het alles verteerd had, werd er een grote hongersnood in dat land en hij begon gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van datzelfde land en die zond hem op zijn land om de zwijnen te weiden. En hij begeerde zijn buik te vullen met de draf die de zwijnen aten, en niemand gaf hem dien. En tot zichzelf gekomen zijnde, zeide hij: hoevele huurlingen mijns vaders hebben overvloed van brood, en ik verga van honger. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan, en ik zal tot hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden, maak mij als een van uw huurlingen. En opstaande ging hij naar zijn vader. En als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader en werd met innerlijke ontferming bewogen. En toelopende viel hem om zijn hals en kuste hem. En de zoon zeide tot hem: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maar de vader zeide tot zijn dienstknechten: brengt hiervoor het beste kleed en doet het hem aan. En geeft hem een ring aan zijn hand en schoenen aan de voeten. En brengt het gemeste kalf en slacht het en laat ons eten en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood en is weder levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. En zijn oudste zoon was in het veld als hij kwam en het huis genaakte, hoorde hij het gezang en het gerei. En tot zich geroepen hebbende, een van de knechten vraagde wat dat mocht zijn. En deze zeide tot hem: uw broeder is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond weder ontvangen heeft. Maar hij werd toornig en wilde niet ingaan. Zo ging dan zijn vader uit en bad hem. Doch hij antwoordende zeide tot de vader: zie, ik dien u nu zoveel jaren en heb nooit uw gebod overtreden. En gij hebt mij nooit een bokje gegeven, opdat ik met mijn vrienden mocht vrolijk zijn. Maar als deze uw zoon gekomen is, die uw goed met hoeren doorgebracht heeft, zo hebt gij hem het gemeste kalf geslacht. En hij zeide tot hem: kind, gij zijt altijd bij mij en al het mijne is het uwe. Men behoorde dan vrolijk en blijde te zijn, want deze uw broeder was dood en is weder levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. We willen deze morgen en de komende weken, zo de Heere wil, samen nadenken over deze overbekende gelijkenis van de verloren zoon, waarbij het ook zal gaan over die oudste zoon. En de tekst voor deze morgen kunt u vinden in het begin van deze gelijkenis, namelijk de eerste drie versen. Lucas 15, de versen 11 tot en met 13. Lucas 15, vers 11 tot en met 13. En hij zeide: een zeker mens had twee zonen. En de jongste van hen zeide tot de vader: Vader, geef mij het deel van het goed dat mij toekomt. En hij deelde hun het goed. En niet vele dagen daarna, de jongste zoon alles bijeen vergaderd hebbende, is weggereisd in een vergelegen land en heeft al daar zijn goed doorgebracht, levende overdadiglijk. Tot zover. Geliefde gemeente, van alle gelijkenissen in het evangelie is waarschijnlijk die van de verloren zoon toch wel het meest bekend. Ieder van ons heeft op verschillende manieren, denk ik, het verhaal wel gehoord van die jongen die wegliep uit het huis van zijn vader. Van die altijd weer ontroerende liefde van de vader. En van de berouwvolle terugkeer van de zoon die verloren was. En omdat we dat zo vaak gehoord hebben, bestaat het gevaar dat we denken dat we die geschiedenis nu zo langzamerhand wel kennen. Deze gelijkenis bevat voor ons toch eigenlijk weinig nieuws. En misschien heeft iemand zich wel afgevraagd, waarom moeten we nu nogal liefst in een aantal preken over die gelijkenis nagaan denken? Ik kan me dat wel voorstellen. Toch is altijd weer het gevaar groot dat wij bekende geschiedenissen zo vaak gehoord hebben dat we wel denken dat we er genoeg van weten, maar dat allerlei dingen ons voorbij gaan, juist omdat de gelijkenis ons zo bekend is. En bovendien, belangrijker nog, juist de bekendste gedeelten uit het woord van God bevatten een boodschap die het waard is om bekend te worden en bekend te blijven. Want ook dit deel is deel van het woord waarvan de apostel zegt dat het een tweesnijdend scherp zwaard is dat doordringt tot in het binnenste van ons leven. En zou het ons gebed niet mogen zijn dat dit bekende gedeelte van het woord van God deze morgen of in de komende weken zo door de Heere gebruikt zou worden als een zwaard wat doorbreekt tot in het binnenste van ons hart, als een spiegel waarin we onszelf ontdekken en waarin aan ons de boodschap van vrije genade heel persoonlijk bekendgemaakt wordt. Wel, met die bede in ons hart mogen we vanmorgen ons gaan richten op die gelijkenis van de verloren zoon. En vanmorgen denken we daarna over de zonde van de verloren zoon. En die zonde van de verloren zoon heeft drie aspecten. In de eerste plaats, hij verzoekt het geschenk van zijn vader. In de tweede plaats, hij vertrekt uit het huis van zijn vader. En in de derde plaats, hij verbrast het bezit van zijn vader. De zonde van de verloren zoon. Hij verzoekt een geschenk van zijn vader. In de tweede plaats, hij vertrekt uit het huis van zijn vader. En in de derde plaats, hij verbrast het bezit van zijn vader. Al is die gelijkenis dan heel bekend, bij het begin van die gelijkenis zijn er al een aantal dingen die omstreden zijn. Twee vragen. Wie bedoelt de Heere Jezus met de vader? En wie zijn de twee zonen? En dan moeten we maar niet te snel antwoord geven, vooral niet op die eerste vraag. Heel vaak wordt heel vlot gezegd, de vader in de gelijkenis, dat is God de vader. En als we daar eenzijdig op doordenken, dan kunnen we op hele vreemde paden terechtkomen. Want dan is de vader, dat is God de vader, en de zondaar, dat is die verloren zoon. Maar waar is de Heere Jezus Christus dan in de gelijkenis? En heel veel mensen gaan hier al fout. Doordat de vader eenzijdig wordt opgevat als God de Vader. En zo is het niet. Als u het tekstverband leest, dan weet u dat hier in Lucas 15 gesproken wordt door de Heere Jezus Christus. En aan het begin van het hoofdstuk staat dan dat twee groepen mensen bij hem zijn. Aan de ene kant de Farizeeën en de Sadduceeën. En aan de andere kant de tollenaren en de zondaars. En dan komen de Farizeeën tot hem en dan zeggen zij dat het toch eigenlijk schande is dat deze, dat is de Heere Jezus, zondaren ontvangt en met hen eet. Dat deze rabbi met de allerslechtste te doen wil hebben. En hoe komt dat nu? Dat is de vraag die in hun opmerking schuilt. En op die vraag geeft de Heere Jezus antwoord. Waarom wil hij met het verlorene te doen hebben? En dan geeft hij antwoord in 3 gelijkenissen. In de gelijkenis van de verloren penning, in de gelijkenis van het verloren schaap en in de gelijkenis van de verloren zoon. En nu ontken ik niet dat elke gelijkenis eigen accenten heeft. En daarom elke gelijkenis het waard is om apart overdacht te worden. Maar 1 lijn is toch wel in alle gelijkenissen op te merken. Dat de vrouw die de penning kwijt is, dat dat allereerst een beeld is van de Heere Jezus. Die het verlorene zoekt. Dat de herder die het verloren schaap kwijt is, een beeld is van de Heere Jezus. Die het verlorene zoekt. En dat de vader in de gelijkenis van de verloren zoon een beeld is van de Heere Jezus. Die het verlorene zoekt. Nu moeten we ook daar nog even voorzichtig mee zijn. In de Vader vinden we dus zeker ook een beeld van de Heere Jezus Christus die het verlorene zoekt en die als de Vader uitziet naar de wederkeer van verloren zonen en dochteren. Maar tegelijkertijd is juist in deze laatste gelijkenis er sprake van meer dan alleen van de Heere Jezus. En daarom doen we er goed aan om voorlopig maar te zeggen, de Vader in de gelijkenis, dat is God. God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. God zonder alleen over de Vader te spreken, of alleen over de Heere Jezus. Het is God die in Christus het verlorene zoekt. Dat is het eerste wat we heel duidelijk moeten zeggen, want anders gaan we het bij het begin van de gelijkenis al in verkeerde richting. En de tweede vraag, minstens zo belangrijk, is wie zijn die 2 zonen? Is de verloren zoon de heidenen en de oudste zoon beeld van de Joden, zoals vaak gezegd wordt? Nee, zo is het niet. Weer terug naar het begin van wat de Heere Jezus zegt voordat hij die gelijkenissen uitspreekt. Er staan 2 groepen mensen bij de Heere Jezus. Het zijn de Farizeeën en de Sadduceeën aan de ene kant en de tollenaren en de zondaren aan de andere kant. En nu worden die tollenaren en de zondaren uitgebeeld in die figuur van de jongste zoon, de zogenaamde verloren zoon. En de Farizeeën en de schriftgeleerden, die worden uitgebeeld in die oudste zoon, over wie we aan het slot van de gelijkenis lezen. En dan moet u er goed op letten, dat wanneer we zo de gelijkenis lezen, zoals die in zijn verband gelezen moet worden, dat er dan een geweldig aangrijpende les ligt, al in deze eerste overwegingen. Het betekent dat deze 2 zonen allebei zonen van de Vader zijn. De Farizeeën en de schriftgeleerden zijn zonen. En ook de armen, de tollenaars, de zondaars zijn zonen. Dat betekent, zij behoren allen als kinderen van het verbond bij de ene gemeente. En daarover gaat het hier. Over 2 groepen van mensen die bij het volk van Israël, die bij de gemeente van het verbond behoren. Onder die gemeente zijn er verloren zondaren, tollenaars. Die hebben zich bewust van God afgekeerd. Dat zijn de jongste zonen. Maar onder die verbondsgemeente in de dagen van de Heere Jezus Christus zijn er ook mensen die uiterlijk bij de Vader gebleven zijn. maar innerlijk net zo ver van de vader zich bevinden als de jongste zoon toen hij van de vader weg was en alle goed doorbracht in een vergelegen land. Wat dat betekent, ook al is er verschil tussen de oudste en de jongste zoon. De Heere Jezus zegt dat er twee verloren zonen waren. De ene verloren zoon in de gemeente, die zocht het bij de zonde en leefde zich uit. En de andere verloren zoon, die zocht het in de godsdienst en leefde stipt, maar zonder de liefde tot de Vader te kennen. Twee verloren zonen. De een komt tot bekering. De zoon die het bij de zonde zoekt. En de ander, daarvan lezen we in de gelijkenis niet dat hij tot bekering komt. Betekent dat dat het voor zulke mensen niet mogelijk is om bekeerd te worden? Dat zeg ik niet. Maar in de gelijkenis lezen we niets over zijn bekering. We zouden kunnen zeggen, de gelijkenis tekent die tweede zoon als de voorgoed verloren zoon. Als de echte verloren zoon. Want hij kwam niet tot de vader in berouw, in eerbied, in liefde. Maar die eerste zoon dan. Dus verbondskind, behorend tot het volk van de Heere, tot het volk van Israël, behorend tot de gemeente van Israël. Die jongste zoon, beeld van de tollenaren en zondaren. We zien het voor ons niet. Een gezin, een gelijkenis tekent het. Van een vader en zijn twee zonen. En die jongste zoon is degene die het eerst voor onze aandacht komt. Hij is de zoon van de vader. Hij leeft in het huis van de vader. En de gelijkenis put zich uit in allerlei trekken om te laten zien dat het leven in het huis van de vader een goed leven was. Een gezegend leven was. Straks erkent die jongste zoon dat ook. Als hij in dat vreemde land is, dan is het plotseling als het ware voor zijn aandacht gekomen. Hoe goed was het toch eigenlijk in het huis van vader. En de gelijkenis maakt heel erg duidelijk dat wanneer er onvrede komt in dat huis van de vader, dat dat niet aan de vader te wijten is. Dat in dat huis van de vader vrede en harmonie heerst. En dat de vader een goede vader is. En een wijze vader is. En een vader is met een liefdevol hart. En ook met een hart vol begrip. Maar dan gebeurt er iets in het hart van de jongste zoon. Ons wordt niet precies verteld wat er allemaal gebeurd is. Maar in elk geval, zo begint de gelijkenis dat er in het hart van de jongste zoon iets gebeurt waardoor hij eigenlijk wrevelig wordt. Het leven in het huis van vader moe wordt. De regels van het huis van vader moe wordt. En eigenlijk zijn eigen weg wil gaan. Hij heeft er lang over nagedacht. Het plan is vermoedelijk langzaam maar zeker bij hem gerijpt. En op een gegeven moment komt hij bij zijn vader en vraagt: Vader, geef me een geschenk. Nee, zo zegt hij het niet. Want als hij om een geschenk gevraagd zou hebben, dat zou tot op zekere hoogte nog te verdedigen geweest zijn. Bijvoorbeeld als hij financieel wat in moeilijke omstandigheden geweest zou zijn en zijn vader om hulp voor een aantal weken of maanden gevraagd zou hebben, de vader zou het graag gegeven hebben. Maar zijn verzoek is veel ingrijpender en veel kwetsender. Hij zegt: Vader, als u sterft, dan krijg ik de erfenis. En het deel van de erfenis voor een tweede zoon was volgens de wet in Deuteronomium 21, het 17e vers. dat de eerste zoon 2/3 kreeg van het goed van de vader. En de tweede zoon kreeg 1/3. Dus dat was het erfdeel wat hem te wachten stond als zijn vader zou sterven. En nu vraagt hij om dat erfdeel. Hij zegt, geef mij het goed, geef mij het deel van de erfenis, daar ik recht op heb. Geef het deel wat mij toekomt. Dat is eigenlijk een ontzettend verzoek. Want wat ligt er achter dat verzoek? Wel, achter dat verzoek ligt dit, dat deze man, deze zoon, het deel wat hem bij het sterven van zijn vader toekomt, nu wil hebben. Dat wil zeggen, hij kon niet wachten tot de dood van zijn vader. Eigenlijk was het bezit, de erfenis, een meer waard dan dat zijn vader hem waard was. Als we de gelijkenis goed lezen, zouden we er dit in kunnen lezen. Als zijn vader bij wijze van spreken gestorven was, dan was hem op dat moment heel erg welkom geweest. Zijn liefde voor het bezit van de vader was groter dan zijn liefde voor de vader. Bovendien, hij gaat niet naar zijn vader toe en zegt of dat mogelijk is. Er ligt in de woorden iets van een eis. Geef mij het deel wat me toekomt. Die jongste zoon eist de erfenis op. En hij zegt, daar heb ik recht op. En zo voelt u aan welke richting de lessen gaan die de Heere Jezus met deze eenvoudige woorden heeft willen aangeven. Dat is nu het kenmerkende van de zonde. De zonde is altijd dat we iets eisen, dat we iets vragen waar we menen recht op te hebben. En de zonde is niets ontziend. Want denkt u het zich eens in, wat moet dat voor de vader toch geweest zijn, dat die jongste zoon bij hem kwam en vroeg, eiste, geef waar ik recht op heb. Daarin heeft de vader met zijn liefdevol vaderhart gevoel dat de zoon eigenlijk hem niet lief had. Trap op zijn vaderliefde. Kwetsend. Tot in het diepst van zijn ziel. Maar desondanks, niets ontziend. Ook de gevoelens van zijn vader niet ontziend. Eist die zoon. Geef. Het komt me toe. Zo is de zonde. Zo was de zonde in het allereerste begin van de geschiedenis van deze aarde. Adam en Eva kwetsten God. Ze sloegen hem als het ware in het gezicht. De hof was niet goed. En het gebod was niet goed. Ze moesten van die ene boom eten. Daartoe verleid door de slang. En zo is het nog met elke zonde, gemeente. De zonde is een slag in het heilig aangezicht van de Heere. Dat we hem op het hart trappen. Want Gods gaven zijn goed. Maar wij willen meer. Wij willen eigen wegen gaan met de gaven. Wij willen de gaven wel, maar wij willen God niet. En we menen ook nog eisen te hebben. Geef wat mij toekomt. Zo is de mens zeker in onze hoogverlichte, laaggezonken 20e eeuw. Die altijd maar opkomt voor de rechten. Die meent aan God en aan mensen eisen te kunnen stellen. Wij hebben recht op het leven. Wij hebben recht op een gelukkig leven. Wij hebben recht op een leven gevuld met sociale en medische voorzieningen. Wij hebben recht, ja ook op een eigen gekozen tijdstip om te sterven, zegt de moderne mens. Wij hebben recht. Geef. Onverzadigbare geef. Dat is de kreet van de mens van vandaag. Dat is de schreeuw van de zonde. Terwijl alles wat we ontvangen hebben, gave is van God. Uw gezondheid, het leven. Het feit dat u werk kunt doen, dat u een baan mag hebben. Het feit dat u getrouwd mag zijn. Het feit dat u kinderen mag hebben. Het feit dat uw kinderen gezond zijn. Het feit dat er zoveel in uw leven is, waardoor u zeggen kunt, ondanks de vragen en de zorgen die er bij sommigen zijn, wat hebben we toch goed. En dan is het erge dat we aan die gaven genoeg hebben. En als ons van die gaven wat ontnomen wordt, dat we dan boos worden. Want we hebben er recht op. Geef wat mij toekomt. O, zien we hier niet heel duidelijk dat de zonde verzet is tegen God. Dat de zonde miskenning is van de goedheid van God. Dat de zonde ook betekent dat we ons met alle zegeningen van God afkeren. En dat doet die jongste zoon heel nadrukkelijk. Want als hij zijn gave heeft opgeëist en daarmee de vader, dat is God, op het hart heeft getrapt, dan geeft die vader hem het goed. Er staat, en hij deelde hun het goed. Dat betekent dat de vader zijn bezittingen overzag en dat hij misschien wel met een stuk papier is gaan zitten en gaan rekenen en dat hij eerlijk de zaak verdeeld heeft. 2/3 bleef voor de oudste zoon, 1/3 ging nu naar de jongste zoon. Nee, er staat niet dat hij op dit moment ook al de 2/3 aan de oudste zoon gegeven heeft, maar de verdeling vond wel plaats en bij die verdeling gaf de vader aan die jongste zoon wat hij van hem verlangde. U kunt zich afvragen, hoe kon de vader dat nu doen? Waarom heeft de vader die jongste zoon niet gewaarschuwd? Ach, gemeente, laten we heel duidelijk zeggen, in een gelijkenis kan vaak niet alles gezegd worden. Een gelijkenis benadrukt vaak 1 bijzondere hoofdlijn. En hier ligt de nadruk er niet op dat mensen die zich van God afkeren niet gewaarschuwd worden. Dat staat weer in andere gedeelten van de Bijbel. En mensen die zich bewust van de Here afkeren, die worden gewaarschuwd. Teer, indringend, scherp en ernstig. En als we de gelijkenis gaan toepassen, dan moeten we ook niet vergeten dat wanneer de Here mensen laat gaan op een zondige weg, dat hij ze zeker niet ongewaarschuwd laat gaan. En wanneer u of ik onder de prediking van het woord onze eigen zonde aan de hand houden, dan worden we door het woord van de Here telkens weer aangesproken en vermaand om terug te keren van de paden van de boosheid. Maar dat is de lijn in de gelijkenis niet. De lijn die hier in deze woorden naar voren gebracht wordt is deze. Dat die jongste zoon, beeld van een zondaar, een gevallen Adamskind, die God, de gever van alle goed, de rug toekeert. Dat God zo iemand ook laat gaan. Dat God zo iemand zelfs met de mogelijkheden omringt om zijn zonde uit te leven. Want deze jongste zoon krijgt toch maar gave. Hij krijgt 1/3 van het ontzaglijke goed van de vader. Hij bezit veel geld. En dat is een groot geheimenis wat wij niet kunnen doorgronden. Maar waar we in het licht van de gelijkenis wel iets over moeten en mogen zeggen. God geeft mensen die zich van hem afkeren, gaven en zelfs gelegenheden om de zonde van hun hart te volgen. Wat dat is en waarom dat zo is, daar zitten twee kanten aan. Dat is een teken van oordeel en een teken van Gods geduld. Want als God iemand geeft wat hij eist en hem met zijn gaven, de gaven die God hem geeft, zijn eigen weg laat gaan, dan is dat een teken van oordeel. Dat betekent dat God zo iemand overgeeft. De verloren zoon, vooral als hij straks het huis van zijn vader gaat verlaten met al zijn bezittingen op zak, is het teken van iemand die door God wordt overgegeven aan de dwaze keuze van zijn eigen hart. En we worden daar in de schriften indringend op gewezen. U moet thuis maar eens nalezen het tweede deel van het eerste hoofdstuk van Paulus' brief aan de Romeinen. Waar staat dat de mensen God niet in ere gehouden hebben en zichzelf goden hebben uitgedacht. En toen heeft God hen overgegeven aan de begeerte van hun hart. God laat de verloren zoon doen wat hij wil. Hij laat hem zijn dwaze keuze volgen. God laat Israël in de woestijn en straks onder de heerschappij van de kwade koningen voor een tijd doen wat ze willen en hun eigen keuze volgen. En een van de ergste dingen in het leven van ons zou zijn, gemeente, als de Heere jonge mensen onder ons of oudere mensen onder ons zou overgeven aan de dwaze keuze van ons eigen hart. En die dwaze keuzen zijn meestal niet zo dramatisch zoals we ze in de geschiedenis van de verloren zoon vinden. Dat kan heel geleidelijk gaan, stapje voor stapje. Stapje voor stapje de wereld in. Stapje voor stapje redeneren van, nou dit is toch niet zo erg en dat is toch niet zo erg. En eerst spreek je geweten nog wel een beetje, maar later is het geweten als het ware dichtgeschroeid en hoor je geen stem meer en gaat de zonde steeds gemakkelijker. God gaf hem wat hij begeerde. God laat het toe. Oordeel, hij geeft mensen over. En als daarom onder onze jonge mensen en onder ons die wat ouder zijn, mensen de verkeerde weg inslaan, misschien nog wel onder het vernis van wat uiterlijke godsdienstigheid, en zich op die weg behagelijk voelen, dat is een ontzettend oordeel, gemeente. God geeft je over. God laat je gaan. Net zoals hij de verloren zoon liet gaan. Nee, ik heb het al gezegd. God laat zulke mensen niet ongewaarschuwd gaan. Maar het kan wel zijn dat ons geweten steeds stiller wordt en dat we onze schouders ophalen en zeggen, ach de kerk, ach de Bijbel, ach de catechisatie, ach, vult u verder maar in. Wat is het erg als God je op die weg laat gaan. Want die weg is een weg naar het verderf. En als God je overlaat aan de dwaze keuze van je eigen hart, dat is een oordeel van God over ons leven. Maar waarom laat God dat dan gaan? En waarom is het dan zo dat mensen op de weg van hun eigen keuze soms heel voorspoedig zijn en het heel goed gaat, net zoals het met onze jongste zoon heel goed gaat? Wel, dat is het andere, het onuitsprekelijke geduld van de Heere. Want ook al is het een oordeel wanneer de Heere iemand laat gaan, toch het geduld, de goedheid van God spreekt ook in deze dingen. Want hij zegt, laat gaan. Opdat hij misschien tot bekering komen. Dat is Gods bedoeling. Want hij heeft geen lust in de dood van de zondaar. Ook geen lust in de dood van de verloren zoon. Maar daarin dat hij zich bekeren en leven. En zo ligt er in het feit als God ons laat gaan en laat leven. Oordeel en geduld door elkaar heen gemengd. Dat wordt nog duidelijker als we zien dat deze verloren zoon nu ook weggaat. Opmerkelijk is dat wanneer hij zijn geld en zijn goed ontvangen heeft, dat hij niet onmiddellijk weggaat. Hij heeft alles wel goed overwogen. En nu heeft hij het geld en het goed in handen. En dan gaat hij weg bij de vader vandaan. Eerst breekt hij in zijn hart met de vader. Hij zegt, aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Maar nu breekt hij ook openlijk met de vader. De mensen in het dorp of in het stadje waar hij woonde, ze hebben eerst helemaal niets gemerkt dat het niet goed lag tussen de jongste zoon en zijn vader. Zelfs hebben ze wellicht niet geweten dat hij het deel van de erfenis in handen gekregen had. Want zoiets blijft meestal een geheim. Maar op een gegeven moment horen ze het. En als het een klein dorpje geweest is waar hij woonde, dan zal er snel genoeg over gepraat zijn. Heb je het al gehoord? En de mensen keken misschien van achter de ramen toen ze de jongste zoon van die rijke heer zagen wegtrekken. Daar gaat hij. Hij heeft met zijn vader gebroken. Hij verlaat het huis van de vader. Ontzaglijk is dat geweest voor de vader. Het eerste was al die erfenis. Dat was een slag in zijn gezicht. Het tweede, dat hij het nu ook in het huis van de vader, de regels van het huis, onder de goedheid van de vader niet uit kan houden. Hij wil op eigen benen staan, zijn eigen leven gaan leiden. En daarom trekt hij weg, een volle breuk met de vader. Nu moeten we goed beseffen, gemeente, dat het hier natuurlijk in deze gelijkenis niet gaat over iets wat altijd in ons leven zo voorkomt, dat er een moment in het leven komt van ouders wanneer ze hun kinderen toch wat meer hun eigen leven moeten gaan leiden. Er komt een leeftijd waarop de kinderen uit huis gaan. Dat is op zich iets wat heel gewoon is. Wat ook niet verkeerd behoeft te zijn. Al moet ik wel zeggen, en dat is toch iets om over na te denken, dat wanneer de kinderen uit huis gaan, het vaak zo is dat het uit huis gaan een hele kritieke periode in hun leven is. Dat hoeft niet altijd. Er zijn kinderen die uit huis gaan en voor wie het geen crisis met zich meebrengt als ze op zichzelf gaan wonen. Dat is een zegen. Maar u weet wellicht net zo goed als ik dat er ook voorbeelden zijn van kinderen die al heel jong zijn gaan studeren en op zichzelf gingen wonen en in een geweldige crisis terechtkomen. De bescherming van het gezin, de regels van het gezin, een wereld die open ligt, de zuigkracht die aan alle kanten, zeker in een studentenwereld, op mensen, kinderen af kan komen, is niet gering. Dat kan een crisis veroorzaken. En ik weet niet of wij dat altijd wel genoeg beseffen. En of onze jonge mensen en de ouders rondom dit soort gebeurtenissen de Heere in het bijzonder aanroepen. Of de Heere hun kinderen wil bewaren voor de zonde. En hun wegen wil richten, ook nu ze op zichzelf gaan staan, op de weg van zijn geboden. Maar zoals gezegd, daar gaat het hier toch niet direct over. Het weggaan van de verloren zoon uit het huis is niet te vergelijken met de gewone omstandigheden van het uit huis gaan van jonge mensen. Het gaat hier om een bewust breken. En omdat het een gelijkenis is waarin de Vader een beeld is van de Allerhoogste God, gaat het om het breken, niet alleen met een gezin, maar het breken met God en het breken met zijn goede geboden en het weggaan uit het huis van de Vader. Er is iets in dit gebaar wat we vinden van deze jongste zoon, dat hij zegt: laat mij zijn touwen verbreken en laat me zijn banden van ons werpen. Alles wat mij aan God en aan zijn dienst herinnert, ik wil er niet meer van weten. In mijn hart heb ik hem vaarwel gezegd. Nu zeg ik hem ook vaarwel met ter daad. En ook daar zijn vandaag voorbeelden van te vinden. We hoeven niet ver te gaan, gemeente. Mensen die met de dingen van de Heere breken. We zien het rondom ons in onze samenleving. Waarin steeds meer de goede geboden van de Heere met allerlei subtiele redeneringen onder tafel worden gewerkt. Waar de mens gebroken heeft met het huis van de Vader en met de dienst van de Vader en met de wetten van de Vader. Alles terug toe heeft gekeerd. Hij is weggereisd naar een vergelegen land, ver van God. We kunnen het zien in wat we vandaag noemen het probleem van de kerkverlating. Dat mensen God de rug toekeren, hoewel ze onder het verbond en dus in zekere zin bij de Vader en bij de prediking van het woord van de Vader zijn groot geworden. We kunnen het zien, ook in ons eigen leven misschien. Dat terwijl we uiterlijk nog onder de dienst van het woord zijn, we innerlijk zo ver ons eigen leven leiden. En niet willen dat de prediking te persoonlijk wordt. En niet wakker geschud willen worden uit de slaap waarmee we bevangen zijn. Laat me met rust. Laat me uiterlijk nog wat godsdienstig zijn. Maar ik leef in het vergelegen land. Eigen meester, niemands knecht. Ik ga mijn eigen weg. En als iemand wat zegt, ach, wat zou het? Wij beslissen toch zelf? Wij zijn het toch die ons eigen leven moeten leiden? Daar heeft niemand mee te maken. Daar heeft zelfs God niet mee te maken. Dat is een geest die er in onze samenleving met handen te tasten is. En die ook onder ons zijn invloed doet gelden. Ja, laten we maar eerlijk zijn. Die zijn invloed doet gelden in uw en mijn hart. Zelfs als we genade kennen, zijn we van die invloeden niet vreemd. Door de zonde. Breken. En het is een zegen, gemeente, als God ons ervoor bewaart, dat wij ook openlijk en uiterlijk breken. Dat wij alles vaarwel zeggen, dat is een zegen. Maar laten we nooit vergeten dat als we uiterlijk en openlijk niet breken, maar ons hart is toch ver van de Heere en we gaan toch onze eigen weg, dat we ten diepste toch in het vergelegen land zitten, ver van de Heere. En dat we toch op het pad staan van de verloren zoon. En daarom is het een zegen als God ons voor de uiterlijke zonde en de uiterlijke breuk met de dienst en de dingen van de Heere bewaart. Maar daar is geen reden dat we ons daarop zouden verheffen. Hoeveel onder ons zitten er nog in dat vergelegen land? Of zoeken dat meer dan de levende God? Laten we die vraag eens heel eerlijk voor het aangezicht van de Heere beantwoorden. Want die verloren zoon wordt ons vanmorgen, u en mij, als een spiegel voorgehouden. En dan gaat het verder. We zouden kunnen zeggen met het bekende spreekwoord, het gaat van kwaad tot erger. Hij neemt afscheid. Hij gaat weg uit het huis van de vader. En als hij dan in een vergelegen land komt, ver van de vader af, op zichzelf staat, zonder het oog van de vader, wat hem soms vermaant, zonder de regels van het huis van de vader, dan heeft hij echt alles voor goed weggebroken. En dan gaat hij zich uitleven. Er staat, en hij leefde overdadig. Zo wordt het eigenlijk gezegd. Overdadig, dat wil zeggen in grote weelde. En hij gaf alles wat hij bezat, het bezit van de vader. Dat gaf hij uit om zijn eigen lusten te bevredigen. Hij kocht vrienden, want hij had geld. Nou, dan heb je genoeg vrienden. Echte vrienden had hij niet. Maar hij kocht zijn vrienden. Hij kocht de liefde. Want ook al is het een bitter woord wat die oudste zoon straks zegt, dat deze jongsten het goed met hoeren heeft doorgebracht. De woorden zoals die gebruikt worden duiden aan dat hij ook in zedelijk opzicht een slecht leven geleid heeft. Hij kocht de liefde. Alles was te koop voor geld. En hij leefde naar het goeddunken van zijn eigen hart. Hij deed waar hij zin in had. Dat is nog eens vrijheid. Dat is nog eens een menswaardig bestaan. Zoals een jongen in Canada ooit tegen me zei, die de kerk vaarwel zei en de wereld inging. Dominee, in elk geval dat korte poosje dat ik hier op deze wereld ben, wil ik leven. Leven. Uithalen wat erin zit. En geen banden van kerk en van traditie en van Bijbel. Leven. Tot op de bodem leven. Wel, dat is de taal van de mens van nature. Dat was de taal ook van deze, de jongste zoon. En dan moet u er goed op letten. Hij leefde dus, inderdaad, in de zonde, overdadig, gaf alles uit, kocht vrienden, liefde, vervulling van al zijn lusten. Niets ontbrak hem. Hij deed wat zijn hartje begeerde. Maar u moet goed erop letten dat er staat, hij heeft zijn goed doorgebracht. En zet u dan maar voor even dat woordje zijn goed met een hoofdletter. Want dat goed, dat was zijn goed niet. Hij had het gekregen, ja zegt u eerlijk gekregen van de vader. Maar het was nog steeds het goed van de vader. Waar de vader recht op had, want de vader was nog niet gestorven. En daarom kwam die erfenis eigenlijk aan die zoon niet toe. En met het goed van de vader, wat de vader hem uit gunst en liefde geschonken had, dat bracht hij erdoor. Daarvan leefde hij. En daarvan leefde hij in de zonde. O gemeente, voelt u het aan wat zonde is. Zonde is altijd de gave die de Heere ons geeft besteden voor ons eigen begeren. God heeft u gezondheid gegeven. Hoe besteedt u die? God heeft u ogen gegeven om te zien. Waar kijkt u naar? God heeft u een verstand gegeven. Misschien wel een heel goed verstand en een scherp inzicht. Hoe gebruikt u het? O, wanneer we de gaven die God ons geeft misbruiken, dan brengen we Gods goed door naar het goeddunken en het begeren van ons eigen hart. Ontzettend. Zo de gaven van God misbruiken. En laten we dat nooit vergeten. In de zonde zit altijd iets van het misbruiken van Gods gave, van zijn goed. En daarom, als je je leven in gevaar begeeft, door wil te rijden met je auto, met een bromfiets, Als je je leven in gevaar begeeft door je te bedrinken. Als je zedelijk besef in gevaar begeeft door allerlei bladen en films te zien die je gedachten en je inbeeldingen aftrekken van het zuivere woord van God. Dan vermorsen we de gave van God. En als er iets is waar de Heere over bedroefd is in onze dagen, gemeente. Als er iets is waar de Heere vertoornd over is. Dan is er over het misbruik van zijn gave. Spreek ik iemand aan vanmorgen? Ja, ik spreek u alle aan. Ik spreek ook mezelf aan. Zijn goed doorbrengen. Wat ontzettend. En dat is nu kenmerkend voor alle zonden. Voor de openlijke zonde van de jongste zoon. Maar ook van de zonde, heel in het bijzonder, van mensen die genade kennen. Volk van de Heere. Als u een verkeerde dwaalweg inslaat, nog meer dan een onbekeerde, u brengt het goed van uw koning erdoor. U brengt als u genade kennen mag en een eigen weg gaat, de genade erdoor. Wat is het een indringend woord niet. Hij bracht zo'n goed erdoor. Levend naar eigen begeerte, overdadiglijk. En wat hebben we het nodig? Dat we voor die zonde die ons zo kort in deze inleiding van de gelijkenis getekend worden, in al zijn scherpte, verzoening afsmeken en vergeving afbidden. En die vergeving en die verzoening is er alleen te vinden in de Vader die in deze gelijkenis getekend wordt. Want ook al gaat de Zoon weg, al keert hij het huis van de Vader en de Vader zelf willens en wetens de rug toe. Ik zie de Vader hem naast staan kijken. De buren kijken van achter de gordijntjes en die zeggen, zie je hem gaan, en ze kletsen erover. Het eerste onderwerp op de eerste, de beste, de verjaardagsvisite. Heb je het gehoord? Maar de Vader, ik zie hem staan. Hij ziet zijn Zoon na. En als u aanvoelt wat daarin ligt, dan ziet u toorn, maar vooral verdriet. Dan ziet u gekwetste liefde. Maar toch ook brandende ontferming. En dan laat de Heere Jezus in deze gelijkenis zien dat er bij deze Vader, dat er bij hem de Zoon van de Vader die in alles getrouw geweest is, vergeving en verzoening is. En daarom ligt hier het thema van de gelijkenis al heel duidelijk. Zondaar, afgedwaalde, tobbend in uw vergelegen land of levend naar het goeddunken van uw eigen hart in het vergelegen land. God is in Christus Jezus bewogen en wacht op zondaren die terugkeren. Zeg eens, hoe lang heeft de Heere in uw leven al gewacht? Hij wacht tot de terugkeer van zondaar. Maar hij wacht niet eeuwig. Indien u zich niet bekeert, komt de dag dat het geduld van de Vader voorbij is. En dat afgerekend wordt. En daarom dringt de prediking van vanmorgen tot dat ene woord. Bekeert u. Bekeert u. van uw weg naar het vergelegen land. Van het verkwisten van Gods gaven. Want waarom zoudt ge sterven? Amen.